Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen.
We verzoeken de gemeente te zingen Psalm 146 en daarvan het zesde vers. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. God die lust in waarheid heeft, mint hem die rechtvaardig leeft. Psalm 146 en daarvan het zesde vers. Verder is ons verzocht een gedeelte uit Gods woord te lezen, wat u beschreven vindt in de Handelingen der Apostelen en daarvan het 16e hoofdstuk, de versen 23 tot en met 40. Doch vooraf de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. En vervolgens Handelingen 16, de versen 23 tot en met 40. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou. Dezelfde zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen goden lofzangen. En de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten des kerkers bewogen werden. En terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf een omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende, doe uzelf een geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten. En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden, gelooft in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren, en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren des nachts, en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor. En verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. En als het dag geworden was, zonden de hoofdmannen de stadsdienaars zeggende, laat die mensen los. En de stokbewaarder boodschapte deze woorden aan Paulus, zeggende, de hoofdmannen hebben gezonden dat gij zoudt losgelaten worden. Gaat dan nu uit en reist heen in vrede. Maar Paulus zeide tot hen, zij hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld in het openbaar gegeeseld en in de gevangenis geworpen. En werpen zij ons nu heimelijk daaruit? Niet alzo, maar dat zij zelf komen en ons uitleiden. En de stadsdienaars boodschapten deze woorden wederom de hoofdmannen, en ze werden bevreesd, horende dat zij Romeinen waren. En zij komende baden hen, en als ze hen uitgeleid hadden, begeerden zij dat zij uit de stad gaan zouden. En uitgegaan zijnde uit de gevangenis, gingen zij in tot Lydia. En de broeders gezien hebbende, vertroosten zij dezelfde.
Psalm 119. Breng over mij al uw barmhartigheid, vers 39, opdat ik leef. Want al mijn vergenoegen, al mijn vermaak is in uw wet alleen. Beschaam die zo hoovaardig zich gedroegen, wie leugentong zo vals mij heeft bestreden. En vers 81. Toen vorsten mij vervolgden zonder redenen, vreesde ik uw woord met die uw heil beminde. Ik ben verblijd om uw goedgunstig heen. Psalm 119, de versen 39 en 81.
Thank you.
Gemeente, met de hulp des Heren willen wij vanmorgen stilstaan bij een gedeelte uit de geschiedenis van de stokbewaarder, de versen 33 tot en met 40. Het is het laatste gedeelte uit Handelingen 16. We lezen vers 33. En hij nam hen tot zich in dezelfde uren 's nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen op in zijn huis en zette hun de tafel voor. Hij verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was en wat er volgt. Paulus vertrek uit Filippi. Althans, zo hebben we dit gedeelte maar genoemd. Paulus vertrek uit Filippi. We letten op de dankbaarheid van de stokbewaarder, op het verlaten van de gevangenis en op het afscheid van de gemeente. Paulus vertrek uit Filippi, de dankbaarheid van de stokbewaarder. We lazen het, hoe hij Paulus en Silas verzorgt, hen met liefde omringt en hen de maaltijd voorzet in zijn huis. En dan ervaren ze daar iets van de hartelijke vreugde in God door Christus. En een lust en een liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. De dankbaarheid van de stokbewaarder. Het verlaten van de gemeente. Het wordt dag en dan zenden de hoofdmannen, de stadsdienaars, de roedendrager staat er in het Grieks. Zo werden de dienaren of de boden van de steden genaamd, omdat ze gingen met stokken of roeden of garden door de stad. Laat die mensen maar los. Ze mogen gaan. Dat gaat natuurlijk zo niet. Nu leert die stokbewaarder Paulus ook van de andere kant wat kennen. Want hij gaat naar Paulus en Silas en die zegt, je mogen gaan, ga maar in vrede. En die stokbewaarder denkt natuurlijk dat ze zo gaan. Dan kent hij Paulus nog niet. Ze hebben ons, die Romeinen zijn, onveroordeeld gegezeld en gevangen gezet. En willen ze ons nu heimelijk daaruit werpen. Ja, maar zo gaat dat niet. Staat Paulus zo op zijn recht? Ja, dat mag toch? Kijk, we moeten natuurlijk niet gaan twisten. Dan denk ik dat Gods woord ook waar is. Waarom leidt gij niet liever schade? Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Wees dan maar de minste. Maar we gaan in onze tweede gedachte bezien dat het heel terecht is van Paulus als hij zo handelt. Dan onze derde gedachte, het afscheid van de gemeente. Dat is niet meegevallen. Ze gaan naar het huis van Lydia. Daar is die christelijke gemeente. Is wat? De Heere werkte zo krachtig. Het huis van Lydia. Daar in dat huis van Lydia waren wellicht Lucas en Timotheus. Paulus en Silas zaten in de gevangenis. En nu gaan Paulus en Silas voor ze de stad uitgaan, gaan ze eerst afscheid nemen van Lydia en van de gemeente die te haren huizen is. En dan gaan ze. Een cipier die met alle liefde en voorzichtigheid de bebloede ruggen van twee gevangenen gaat verzorgen. Ziet u het voor u? Een cipier die zich bekommert om het lot van een paar gevangenen, die hij even daarvoor in de binnenste kerker heeft geworpen en met hun voeten in de stok heeft gezet. En nu staat hij daar. En hij nam hen tot zich. Wat is er gebeurd? Maar deze stokbewaarder stond eerst met het zwaard op zijn hart om zichzelf van het leven te beroven. Dat leek hem dan nog maar de beste wijze om uit het leven te stappen. Want hij zat niet te wachten op een weg van schade en van pijn en van moeite en van vervolgens toch nog gedood te worden door een ander. Maar het zwaard, dat wordt hem uit handen genomen. En met het zwaard des geestes wordt hij daarna wel dodelijk doorwond. En die dodelijke wonde, die wordt genezen door de balsem van het lieflijke evangelie van Jezus Christus en dien gekruisigd. Het is vrucht van de vernieuwing door God de Heilige Geest. Die wedergeboorte, die nieuwe schepping, die opwekking van de doden en die levendmaking. Vrucht van het oprechte geloof dat God door zijn geest aan woord in zijn ziel heeft geplant van deze stokbewaarder. Wat openbaart zich in liefde als hij die mannen zit te wassen en hij de striemen verzorgt, de wonden bedoel ik, veroorzaakt. De stokbewaarder die heeft iets van de vrucht van de uitnemende liefde van Christus ervaren in zijn ziel. Lees Jesaja 53. Er staat: door zijn striemen is ons genezing geworden. Er zijn er in de gemeente nog niet zoveel, denk ik, die er zo diep doorgegaan zijn als Paulus en Silas. Ik natuurlijk ook niet. Maar deze stokbewaarder, die daar zo benauwd is geweest en die daar door de diepte is gegaan, de dood voor ogen heeft gezien, die mag nu ook iets verstaan van hetgeen Paulus en Silas hem hebben geleerd en waarin ze hem hebben onderwezen. Ik kan me, gemeente, niet aan de indruk onttrekken dat Paulus en Silas, toen ze aan het vertellen zijn gegaan, dat ze gezegd hebben dat ze de voetstappen van hun meester mochten drukken, toen ze zo gewillig de slagen, vele slagen, ondergingen. En het zou toch mogelijk zijn dat Paulus heeft gewezen op Jesaja 53. En dat zijn meester ook gegeeseld is geworden toen hij veroordeeld werd tot de kruisdood. En dat hij daar gestaan heeft met een bebloede rug. En met diezelfde bebloede rug aan het hout des kruises is genageld geworden. Opdat, zegt Paulus, door zijn striemen ons genezing zou geworden. En natuurlijk niet alleen naar het lichaam, maar veel meer naar de ziel. En Paulus en Silas kennen iets van de genezende kracht van het bloed van Christus. En u mag deze stokbewaarder dat onderwijs ontvangen, dat heeft hij gehoord. Ik geloof, gemeente, dat hij er iets van verstaat. En dat hij mede daarom zich nu zo geroepen ziet door de liefde om de ruggen van Paulus en Silas te gaan verzorgen. We zien hier liefde tot God. We zien liefde tot de naaste. We zien iets, gemeente, als van Mozes. Verkiezende liever met Gods volk kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Want Mozes zag op de vergelding des loons straks. Dat genadeloon, dat is weggelegd voor alle die de Heere vrezen. Want als deze stokbewaarder dit doet, gemeente, dan weet hij toch nog maar net niet wat dat voor gevolgen zal hebben. Want hij weet het besluit van die hoofdmannen helemaal nog niet. dat wanneer hij de gevangenen zo verzorgt, dat hij daar straks om gestraft kan worden, kan zomaar gebeuren. Maar dat heeft hij er blijkbaar voor over. Gemeente, dit is een belijdenis van de stokbewaarder met de daad. Gedenkt de gevangenen alsof gij medegevangen waart. Gedenkt degenen die kwalijk behandeld worden, alsof gij ook zelf kwalijk behandeld waart. Het is dus iets van de liefde van Christus die de voeten van zijn jongeren waste en zich daarna uit eeuwige liefde onvoorwaardelijk als het ware overgaf tot de dood des kruises, opdat hij vloekwaardige zondaren van de vloek zou gaan verlossen en hen van de striemen zou gaan genezen en van het eeuwige oordeel zou gaan bevrijden. Kom gemeente, toon mij uw geloof uit uw werken, schreef de apostel Jacobus aan de verstrooide. En dan, wordt de stokbewaarder gedoopt. Is het de doop door onderdompeling? Ik weet het niet. Of door besprenging? Sommigen denken aan het laatste, want we lezen niet van een badwater of zo. Het geeft niet. De doop geschiet zowel door onderdompeling als door besprenging met het water. Dat lezen we in de schrift van beide. En daarom, we laten het hier even rusten. Maar we willen wel stilstaan bij de doop. Paulus en Silas, ze waren uitgezonden ten eerste om het woord van de levende God te verkondigen, om het evangelie van vrije genade te boodschappen. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gezonden heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, al zo moet de zoon des mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. De zelfverdopende. In de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes. Waarom gedoopt worden? Als nu deze stokbewaarder gedoopt wordt in de naam des Vaders, zo betuigt en verzegelt hem God de Vader, dat God de Vader met hem een eeuwig verbond en genade opricht. Hem tot zijn kind en erfgenaam aanneemt. Van alle goed hem verzorgen wil. En alle kwaad van hem weren wil of te zijn beste keren wil. Vat u. Niet maar een handeling, zomaar. Het hoort erbij. Nee. Ik hoop dat de kerk des Heren en naar uitziet om bij de bediening van de heilige doop hoe langer hoe meer onderwezen te worden in de betekende zaak. En dat God bij de bediening van de heilige doop ogen wil openen. Want is toch wat? Het sacrament van de heilige doop ontvangen te hebben en de betekende zaak nog te missen. Als wij gedoopt worden in de naam des Zoons, zo betuigt ons de Zoon, dat hij ons wast in zijn bloed. Van al onze zonden. Wij moeten gewassen worden, gemeend. En een ander middel is er niet dan alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon. Opdat wij bevrijd zouden worden van al onze zonden. En een recht en eeuwig leven zouden ontvangen. Gewassen. Door het diebare, alles reinigende, borg en zoenbloed van de middelaar Gods en der mens. De stokbewaarder ontvangt de teken en zegel ervan. En toen hij gedoopt werd in de naam des Heilige Geestes, verzekerde hem de Heilige Geest dat hij in zijn hart wilde wonen. En hem zou willen toe-eigenen hetgeen hij in Christus had. Namelijk de afwassing der zonde, de dagelijkse vernieuwing van zijn leven, totdat hij eindelijk onder de gemeente der uitverkorenen en het eeuwige leven onbevlekt zou gesteld worden, deze gevangenbewaarder uit Filippi. Ja, zijn ziel juicht voor Gods troon. Hij ontvangt het teken en het zegen van dat eeuwige genadeverbond. Waarom toch die haast? Terstond. Zou hij het niet nodig gehad hebben, deze stokbewaarder? Zou hij er niet naar verlangd hebben? God werkt niet naar verdiensten. God werkt naar behoeften. Naar verlangen. Naar gemis. Zielen die zo uitzien naar bevestiging, naar onderwijs, naar versterking van het geloof. Er is natuurlijk nog iets. De verbreiding van het heilig evangelie moest met haast geschieden. De zaak des konings heeft haast. Paulus en Silas moeten verder. Er wacht arbeid. Er zijn erbij duizenden en duizenden die in het blinde heidendom de eeuwigheid tegemoet reizen zonder dat ze het weten. We zien hier dezelfde haast als bij die Pinksterlingen gemeente. Ze werden overtuigd. Ze leerden buigen. En ze zeiden, aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijk en eeuwige straffen verdiend hebben, is er enig middel om die verdiende straf te ontgaan en wederom tot genade te komen. Wat moeten we doen, mannen, broeders? Bekeert u, zegt Petrus. Bekeert u, keert u af van alle ongerechtigheid. Keert u af van al uw eigen gerechtigheid. En een iegelijk van u worden gedoopt. Iegelijk van u worden gedoopt. Geef u nu toch eens over. Want alleen het bloed van Jezus Christus, God zo reinigt van alle zonden. De Moorman, de machtige heer van Kandace, de koningin der Mooren, was behoeftig gemaakt, verlegen om God. Een honger en dorst in zijn ziel verwekt, een leegte van binnen. In Jeruzalem alleen maar godsdienst gevonden. Wat viel dat toch tegen? Bent u uw leven al kwijtgeraakt in alle vormen dienst? In al het uitwendige? In al uw uitwendige voorrechten? Ze baten u niet als u voor God staat. De Moma leest Jesaja en verstaat het niet. Van wie zegt die Jesaja dat eigenlijk? Hij is als een lam ter slachting geleid. En als een schaap dat stemmeloos is voor dien die het scheert. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf? Of van iemand anders? En Filippus, zijn mond geopend hebbende, verkondigde hem Jezus. En de geest paart zich aan de prediking. Zie daar water, wat verhindert mij gedoopt te worden? Zo hoort Filippus. Indien gij van ganser harte gelooft, dan is het geoorloofd. Ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Kom dan maar mee van je wagentje af, zegt Filippus. En ze daalden beide af in het water. De apostel Petrus wordt door de geest geleid en gebracht bij Cornelius, de hoofdman. Zo'n Romeinse hoofdman, om God verlegen. Verlegen om woorden der zaligheid. Kan ik nog met die God van Israël verzoend worden? En Petrus predikt hem Christus. En die gekruisigd. En de Heilige Geest valt op Cornelius. En dan zegt Petrus, kan iemand het water weren dat deze niet gedoopt wordt? De stokbewaarder wordt gedoopt. En dan brengt hij ze in zijn huis. Het Grieks staat er opbrengen. Het Dus hij heeft ze al uit de kerker gehaald. En daar zijn ze op de bewaarplaats of vergaderplaats zo in het midden. En wellicht woont die stokbewaarder in een hogere woning. En hij neemt ze mee. En zet hen de tafel voor. Nu worden ze niet meer behandeld als gevangenen. Maar nu worden ze behandeld als belangrijke gasten. Nu worden ze behandeld als heiligen van de hoge plaats. Nu zet hij hen de tafel voor. Wil hij ze te eten geven? Ja. Wil hij ze goed doen? Ja. Wil hij zijn liefde bewijzen? Ja. Waar gaat het nu die stokbewaarder om? Waar gaat het nu, kind des Heren, om? Om de gemeenschap der heiligen. Voegt u bij die Godgezinden. Wie weet, ge mocht daar Jezus vinden. Deze stokbewaarder haakt naar waarachtige geloofsgemeenschap. Met deze Paulus en Silas. En met hun heren en koning. En daarom een maaltijd in het oosten, een liefdesmaaltijd, gemeenschapsmaaltijd, waar gesprekken gevoerd werden, waar ze samen spraken, waar ze overlegden. En zo moeten we het hier zien, gemeente. Want Paulus en Silas bewilligen. Ze bewilligen. Ze zijn niet bevreesd. Ze zeggen niet dat is te vlug. Of zet ons maar terug in de gevangenis. Nee, nu zien ze juist waarom God ze die nacht in deze gevangenis bracht. Nu zien ze waarom die aardbeving moest gebeuren. Nu ervaren ze dat deze stokbewaarder om God verlegen is geworden. Om Christus is verlegen geworden. Om de gerechtigheid van Christus is verlegen geworden. Haakt naar waarachtige gemeenschap der heiligen. En vandaar die blijdschap, gemeente. Hij verheugt zich in God. Dat hij met al zijn huis aan God gelovig was geworden. Ik wil nu niet zeggen, gemeente, dat al zijn huisgenoten ook genade hebben ontvangen, dat laten we liggen. Maar uit de vruchten van deze stokbewaarder blijkt de oprechtheid van zijn geloof. Het woordje verheugen, dat is namelijk hetzelfde dan dat er staat in 1 Petrus 1 vers 8. In de welke die gij niet gezien hebt, maar die gij nochtans lief hebt. In de welke gij nu, hoewel hem niet ziende, maar gelovende, u verheugt met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dus Petrus schrijft dat de gelovige, die door het geloof op Christus zien mogen, zich verheugen. Met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. En diezelfde blijdschap, vreugde, heeft deze stokbewaarder, waardoor hij zich in God verblijdt en aan hem gewijd wel zingen kan van 's Heren wegen. Wat is dat een wonderlijk iets, die blijdschap in God. Die vreugde in God door Christus. Een wonderlijk iets. Gemeend. Hier valt een wonderlijke betrekking. Op de enige en de waarachtige God in het leven van die stokbewaarder. Hier valt een wonderlijke betrekking op de tweede persoon in dat goddelijke wezen. En dat alles door de bediening van de Heilige Geest. Dit is het eeuwige leven. Dat wij u kennen, de enige en de waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Als God gaat werken in een ziel, staan ze overal buiten. Dan horen ze de 12 artikelen lezen en dan zitten ze stil te wenen en te schreien en zijn ze bevreesd. want oordeel komt. Ik geloof dat Jezus Christus komt om te oordelen de levenden en de doden. Dat gaat na verloop van tijd toch wat veranderen. Hoeveel er van God ook nog verborgen is, er komt toch een tijd, ze gaan in God geloven. Dat die God bestaat, dat twijfelen ze geen ogenblik meer aan. Dat die God bij ogenblikken betoont van hen af te weten, leidt geen twijfel. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen, die betrekking op God. Hij gelooft in God. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Wat kunnen zielen er lang voor staan? Wat kan dat lange verborgenheid zijn? Want de verborgenheid der godzaligheid is groot. Die God die geopenbaard is in het vlees, moet geopenbaard worden door God, de Heilige Geest, door middel van het woord, opdat de ziel mag gaan weten wie Jezus van Nazareth is. Opdat ze hun reinigmaking en zaligheid buiten zichzelf zouden zoeken, alleen in hem alleen. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. We geloven van harte, gemeente, dat de stoopbewaarder er iets van verstaan heeft. Van wie de Zoon Gods is. Door Paulus gepredikt. Door de Geest verklaard. Toegepast naar de maat die God behaagde. In hoeveel stukken bestaat de waarachtige bekering des mens? Dat hoef ik nu niet meer te zeggen, toch? Dat weet iedereen. Ik herhaal het voor de kinderen. In twee stukken. In de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. En dat begint nu hier bij deze stoopbewaarder. De waarachtige bekering heeft een aanvang genomen. En dat duurde tot zijn sterven. Dat hartelijke leedwezen dat wij God met onze zonden vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Verlaten, bewenen en beleiden. Dus de afsterving van die oude mens, dat houdt nooit meer op zolang ze hier zijn. Ik hoop dat het sterk beoefend mag worden. Want anders is de opstanding van de nieuwe mens er niet. Want als die oude mens niet afsterft, dan sta ik niet naar de opstanding van de nieuwe mens. En als nu die oude mens zich zo laat gelden, dan denken sommige van Gods kinderen wel, het lijkt wel of die oude mens aan het opstaan is en de nieuwe mens aan het afsterven is. Dat is de doorleving. Opdat ze hoe langer hoe meer erna zouden staan om nu op te wassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus Christus. Want in die afsterving van de oude mens, dat kan u alleen maar door de waarachtige geloofsgemeenschap met Christus. Want de afsterving van die oude mens, dat is niks anders dan het doden van hun oude natuur. Die oude mens die moet gekruisigd, gedood en begraven worden. En we kunnen erover spreken, gemeente. Maar het wordt alleen maar waarlijk beoefend als het vloeit uit de kracht van Christus kruisdood. Onthoud dat nu. En volk des Heren, sta ernaar om in die gang onderwezen te worden. Als ik ga zien wat mijn zonden Christus hebben gekost, begin ik die oude mens te kruisigen, te doden en te begraven. Ik hoorde het van de week nog iemand zeggen. Die zo zag hoe nu alles zonde was geworden in de leven. Ze zei, het heeft bloed gekost hoor. Het heeft bloed gekost om de zonde weg te nemen. De opstanding van de nieuwe mens. Die hartelijke vreugde in God door Christus. En de lust en de liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Die goede werken, die zien we hier zomaar naar voren komen in het leven van die stobewater. Die hartelijke vreugde in God door Christus beoefent hij gewoon met de daad. Paulus en Silas zien het voor ogen. Dit is nu een man die beoefent de waarachtige bekering des mensen. Die hartelijke vreugde in God door Christus en de lust en de liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. En Paulus weet, dat vloeit nu alleen maar uit de opstandingskracht van Christus uit de doden. Want daardoor is hij middelaar van toepassing. Om zijn gerechtigheid toe te passen. En de zijne dagelijks op te wekken tot een nieuw leven. En ze bij ogenblikken een gezicht te geven op wat er wacht. Hiernamaals. De aarde heeft gebeefd in Filippi. Die hoofdmannen die hebben wel gehoord wat er gebeurd is. Dat die gevangenis ook heeft gebeefd. En dat de deuren geopend zijn geworden. Wat heeft dat toch allemaal te zeggen? Ik geloof, gemeente, wat ik bij verschillende las, dat deze hoofdmannen nog een geweten hebben dat is gaan spreken. Zijn dat dienstknechten van de Allerhoogste God? Hebben ze die laten geeselen? Hebben ze die in de binnenste kerken laten werpen? Laat hij daarom de aarde zo beven? Die Allerhoogste God? Spreekt uw geweten nog? Spreekt ons geweten nog? Gemeente, u moet elke morgen maar bedelen om een geopend, een teer, een gevolg geweten. En elke dag maar smeken of uw geweten mag worden gereinigd, geheiligd, gezuiverd. Moet ik het herhalen? Gemeente, luister nu eens. U moet vragen om een teer, een open, een gevoelig geweten. Opdat uw geweten zou gaan spreken. Uw geweten u zou gaan veroordelen. Mijn ziel doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Een verontrust geweten zoals bij deze hoofdmannen is namelijk nog niet hetzelfde als een geheiligd geweten. Maar ze beseffen een beetje blijkbaar wat ze hebben gedaan. En in plaats dat ze nu nog eens een gerechtelijk onderzoek instellen, in plaats dat ze nu eens nagaan wat er gebeurd is en of deze twee mannen wel met recht in de gevangenis zitten. Nee, dan willen ze de zaak in de doofpot stoppen. Ze laten hun dienaren naar de gevangenis gaan. Laat die stobbewater nu die twee mannen maar loslaten. Laat de stobbewater maar zeggen dat ze mogen gaan. Dan zijn wij er in elk geval vanaf. Heimelijk, in de doofpot, niet over praten. Ze voelen zich schuldig. Nalatig, ze hebben verkeerd gehandeld. Als de keizer in Rome dit komt te weten, betekent het hun dood. Begrijpt u, zo ging het immers. En gewoon eenvoudig. Geen tussenweg. Dus daarom proberen ze het zo. En die stobbewaarder naar Paulus en Silas. Je mogen gaan. Ga in vrede. Hoe komt die stobbewaarder nu toch aan zo'n Joodse uitdrukking? Gemeente, Gemeente, hij is de talen Kanaans gaan verstaan. Zo eenvoudig is dat. Paulus heeft gesproken van de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat. Paulus heeft gesproken. We lezen het later in zijn Romeinenbrief. In welke weg nu een zondaar vrede met God verkrijgen kan. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God. En die stokbewaarder die heeft werkelijk iets van die vrede in zijn ziel gevoeld. Toen Paulus en Silas hem onderwezen, toen hij daar werd gedoopt en door de geest het geloof in zijn ziel is geoefend. En nu gaat hij naar Paulus en Silas toe en hij wenst dat ze niet alleen mogen gaan, maar hij wenst ze de vrede toe. Die alle verstand te boven gaat. Ga maar in vrede. Zou je doen, gemeente, opspringen en gaan? Maar Paulus protesteert. Hen was groot onrecht aangedaan. En dat moet eerst rechtgezet worden. Dit is niet eerlijk. Romeinse burgers mochten nooit onveroordeeld, gegezeld en gevangen gezet worden. Die hoofdman hebben verkeerd gehandeld. Willen ze ons nu heimelijk uit de gevangenis laten gaan? Niet al zo. Laat ze zelf maar eens komen. En laat ze ons dan maar uit de gevangenis leiden. We zijn in het heimelijke, ofwel we zijn in het openbaar gegezeld. Voor het oog van een ieder, gevangen gezet. Willen ze ons nu heimelijk daaruit werpen? Nee, wij willen nu in het openbaar eerherstel ontvangen. Paulus nu toch. Luister, gemeente. Hoe had het nu eigenlijk overgekomen als Paulus en Silas ook inderdaad zomaar heimelijk stiekem de stad uitgegaan waren? Dan hadden veel mensen kunnen denken, hey, die mannen deugen inderdaad niet. Heb je gehoord hoe ze ineens... En zo moest het niet. Deze twee mannen moesten niet als twee misdadigers te boek komen te staan in Filippi. Zo is het niet. En die stokbewaarder die tot God bekeerd is geworden, die moest straks ook niet beschuldigd worden dat hij heimelijk wat met die twee mannen had gedaan en breidt het maar uit. Nee. En die jonge gemeente daar in Filippi, over wie Paulus zich zo bekommert, die moet van alle blaam gezuiverd worden. En het zendingswerk dat moest zijn voortgang hebben. En dergelijke incidenten mochten niet voorkomen. Paulus heeft alles gewillig ondergaan. Daar hebben we ook op gewezen. Mocht de voetstappen van zijn meester drukken. Daar hebben we ook op gewezen. Maar nu staat hij ook naar rechtsherstel. Gods knechten, Gods kinderen hoeven het martelaarschap niet te zoeken. Zo is het niet. Gods knechten hebben voor de rechten van de kerk op te komen. Niet als rechthebbende, maar omdat het de kerk is van de koning der koningen en van de Heere der heren. En daarom eist Paulus eerherstel en rechtsherstel. Het gaat om de ere Gods. Het gaat om de komst van zijn koninkrijk. Het gaat om de verheerlijking van zijn driemaal heilige naam. Hij zal zijn gemeente in Filippi bouwen. En dat zullen ze weten. Ons die Romeinen zijn. De dienaars gaan terug. Weet u wel, hoofdmannen, dat die twee mannen die u hebt laten geeselen en met de voeten in de stok hebt laten vastzetten, dat dat Romeinen zijn? Dat dat Romeinse burgers zijn? Dat zijn niet zomaar een paar verachte Joden die niks hebben te zeggen. Nee, het zijn Romeinen. En dan worden die hoofdmannen nog meer bevreesd. En daar komen ze. Wat een vernedering. Wat een vernedering voor die hoofdmannen. Om Paulus en Silas, dienstknechten van de Allerhoogste God, eerherstel te geven, het recht te herstellen, ze de gevangenis uit te leiden. Zullen we erop letten, gemeente, dat het straks ook zo is? Nu lijkt het dat de wereld wint. Nu lijkt het dat de Satan wint. Nu lijkt het dat de godsdienst het voor het zeggen heeft, zonder de ware godsvrees. Nu lijkt het soms of Gods Sion overgebleven als een nachthutje in de komkommerhof en als een belegerde stad. Nu lijkt het of er van het ware volk van God niks overblijft. Maar straks worden de rollen omgekeerd. En dan worden alle die Sion gram zijn, voor eeuwig weggestoten. En wordt Gods ware Sion hersteld. Op gronden van recht en gerechtigheid. Op grond van de gerechtigheid van de middelaar. Want op Gods tijd haalt de Heere de zijne uit de gevangenis. Al moet ze hier in gevangenis kwijnen. Al is de deur toegesloten. Al worden ze omringd door duisternissen. Al worden ze van alle kanten bestreden. Al worden ze aangevochten. De gevangenisdeur gaat een keer open. Het wordt een keer licht. Ze worden een keer uitgeleid. En dan alleen op rechtsgronden. Alleen op grond van het bloed van de Zoon Gods. Die door Pilatus rechtelijk is veroordeeld tot de dood des kruises. Opdat zulke doodschuldigen, die wel het doodvonnis leren aanvaarden en het vonnis leren billijken en God recht en gerechtigheid leren toeschrijven, opdat zulke zondaren zouden worden hersteld in Gods gunst en in zijn zalige gemeenschap. Ze worden uitgeleid. En dan horen ze toch deze hoofdmannen een verzoek doen. Dat is toch wel diep ingrijpend. Ze baden, ze begeerden dat ze uit de stad zouden gaan. Diep ingrijpend. Deze dragers van kostbare schatten. Deze bezitters van de ware wijsheid. Deze weldoeners die het eeuwig behoud van de Filippenzen op het oog hebben. Deze gezanten van de koning der kerk. Die een antwoord kwamen geven op de roep van die Macedonisch man. Kom over in Macedonië en help ons. Ze worden verzocht, gebeden, of ze Filippi wilden verlaten. Zo is dan de bediening der verzoening een reuk des doods ten dode. Als het niet is een reuk des levens ten leven. Wat is het voor u? Jezus genas in Gadara een bezetene. En schonk hem het geloof. En toen vroegen die duivelen of ze in de zwijnen mochten varen. En de zwijnen stortten van de steilte af in de zee, hun inkomen kwijt. Och, 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 och. En dan bidden ze Jezus of hij uit hun lamspalen wilde vertrekken. Voor een paar zwijnen de zaligheid verkopen. Het is toch wat, gemeente. Waarvoor laat u de zaligheid voor wat het is? Zeg, het is heel eerlijk. Of roept u al met de stomme water, wat moet ik doen om zalig te worden? Of ben ik als de hoofdman? Geen tussenweg toch? Die staat niet in de schrift, gemeen. We gaan zingen. Psalm 147, vers 6. De Heere betoont zijn welbehagen. Ziet u, aan hen die nederig naar hem vragen, hem vrezen, zijn hulp verbeiden, door zijn hand zich laten leiden, die hoe het ook mocht tegenlopen, gestadig op zijn goedheid hopen. 147, vers 6. Paulus' vertrek uit Filippi, de dankbaarheid van de stokbewaarder. Wat doet hem dat goed? Het verlaten van de gevangenis. God zorgde. Afscheid van de gemeente, ze moeten de stad uit. Ze moeten de stad uit. De hoofdmannen willen niet dat het evangelie, die blijde boodschap, nog langer wordt gehoord in Filippi. Het geeft te veel onrust. Ze gaan niet meteen de stad uit, dan liggen te veel banden. Ze gaan naar het huis van Lydia, daar zijn ze al meerdere keren geweest. Daar hebben ze wellicht iedere keer vannacht geslapen, de maaltijd gebruikt. Daar kwam de gemeente samen. En in deze omstandigheden gaan verklaarders ervan uit dat Lucas en Timotheus in het huis van Lydia zijn. Die waren daar biddend achtergebleven, menen ze, ik denk het ook. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen, laat hun geroep voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd ze, heren, die omringd met doodsgevaren op uw hulp met smekende ogen staren. Laat tot u komen dat treuren en klagen, dergenen die in banden zijn geslagen. Laat die vrij zijn, schenk hen, o heren, dat leven. God hoort, verhoort. De gevangenen zijn bevrijd. Wat zal dat voor Timotheus en Lucas een blijdschap en een verwondering zijn geweest, dat ze horen wat er is gebeurd en dat ze daar Paulus en Silas weer voor zich zien. En Paulus en Silas, wat doen ze? De grote werken Gods verkondigen. Ze gaan het woord spreken. Staat er toch niet? Wat staat er dan? En zij vertroosten hem. Oh, hoe hebben ze dat gedaan? Hoe hebben ze dat gedaan? Dat kan denk ik toch niet anders dan door het woord. De trooster die ik u zenden zal in mijn naam. Die zal u in al de waarheid leiden. En die zal u alles geven. En alles indachtig maken. En nu mogen nog Paulus daar wijzen op die trooster. De grote trooster aan vaders rechterhand. En op de Heilige Geest. Die is komen wonen in zijn kerk op aarde. Paulus gaat spreken. Wat toont hij een liefde voor die jonge gemeente. Die door de Heere Geest daar in Filippi wordt gebouwd. Kunt u begrijpen, gemeente, wat er in zijn ziel omgaat. Als hij dat jonge stekje daar moet achterlaten. Dat weet alleen maar een evangelist, een zendeling, een predikant. Die heeft mogen ervaren dat de Heere ergens werkte. En hij moet daar door omstandigheden weg. Hij wordt naar een andere plaats geroepen. Dat doet vaak smart en pijn. Afscheid nemen is een stukje sterven. Maar Paulus vertroost ze. Hij zegt, Christus heeft gezegd, in de wereld zult gij verdrukking hebben. Maar heb goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. En ik heb het gehoord van de discipelen, dat hun meester het heeft gezegd. De Satan heeft jullie dus begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Ik heb gehoord dat hij beloofd heeft en gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan maar heen, onderwijst al de volk, dezelfde dopende en lerende en onderhouden, alles wat ik u geboden heb. Later schrijft Paulus aan de gemeente die te Filippi was achtergebleven, vertrouwende ditzelve, dat hij die in u een goed werk begonnen heeft, datzelfde voleindigen zal tot op de dag van Jezus Christus. Want u is gegeven, niet alleen in de zaak van Christus te geloven, maar ook voor hem te lijden, dezelfde strijd hebbende, hoedanigen gij in mij gezien hebt en nu in mij hoort. Zo schrijft hij later. Zo heeft hij daar gesproken. Wat is het daar goed geweest? Wat is er daar een verwondering geweest? Wat is er daar een blijdschap geweest? Wat is er daar iets van ware aanbidding geweest? Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam alleen worden de ere toegebracht. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik immers in het midden. Wie zegt dat? Dat zegt de koning van de kerk, die hoog verziet schoon, zit op zijn troon. En de prinsen van naam, die zijn hem gehoorzaam. In de gevangenis baden en zongen Paulus en Silas. Ze zullen het hier ongetwijfeld ook gedaan hebben. God baden door de woeste baren en brede stromen ons een pad. Die schreef zijn lof op stem en snaren nadat hij ons beveiligd had. Daar is de kerk. Daar is de gemeente des Heren. En waar twee of drie vergaderd zijn, daar is Christus zelf in het midden. Daarna gaan ze uit de stad. Afscheid zal wat teweeg gebracht hebben. We horen hem later tegen de ouderlingen van Efeze zeggen, gedenk hoe ik 3 jaren lang niet opgehouden heb u met tranen te vermanen. Ze gaan. Ze laten Lucas wellicht achter en Timotheus wellicht ook. Wat een voorrecht voor die jongen. Gemeente, dat geplante stekje, dat er 2 bekwame arbeiders in Gods koninkrijk achter mogen blijven, om die gemeente te wijden en te leiden in de grazige weide van Gods woord en getuigenis. Gemeente, hoe zorgt de Heer het toch? Merkt u het op? Lucas en Timotheus blijven achter. Paulus en Silas gaan verder. O diepte des rijkdoms, bij de der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, hoe onnaspeurlijk zijn zijn weeg. Wie heeft de zin des Heren gekend, of wie is zijn raadsman geweest, of heeft hem eerst gegeven en het zal hem weten vergolden worden. Uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Hoe gaan Paulus en Silas weg? Ik denk, goedsmoeds. Ze hebben de anderen vertroost en daar gaan ze. Verwonderd. Ze laten een gemeente achter. Ze zijn daar gekomen. Toen zaten er net wat blinde vrouwen aan het water, daar bij de rivier. En nu? God bouwt zijn kerk. Al de heidenen door uw handen voortgebracht in alle landen zullen tot u komen, Heere, bukken voor uw aanschijn, Heer. Uw naam ter ere leven. Gij zijt groot en hoog verheven. Gij doet 1000 wonderen heen. Gij zijt God, ja, gij alleen. En dat de Heere hen nu wilde gebruiken als nietige instrumenten, als slijk aan zijn goddelijke vingeren, als mensjes uit het stof getogen. En niet alleen wilde gebruiken als een middel, maar nu zo wilde bewaren. Gij toch zijt mijn koning van oude tijden, die mij wild en openlijk kunt bewaren, Als zware nood mij hier is wedervaren, hebt gij mij 1000 maal daarvan bevrijd. Dat is waar voor Paulus en dat zal hij in de toekomst nog meer nodig hebben. Maar voor Lucas en Timotheus, voor Paulus en Silas geldt het. En zie, ik ben met jullie al de dagen tot de volleinding der wereld. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten totdat gij al het werk in de dienst van het huis des Heren zult hebben volbracht. Waar is de vrucht in uw leven? Vaders, moeders, jonge vrienden, waar is de vrucht? Is uw ziel gered? Of leeft u nog voor eigen rekening? Bedenk wat tot uw eeuwige vrede is dienende. En zoekt de Heere toch, terwijl hij te vinden is. Roept hem toch aan, nu hij nog nabij is. Het duurt niet meer zo lang. De wereld is oud, de oordelen hangen laag. Ons leven is onzeker, de dood wenkt ieder uur, de eeuwigheid is aanstaande. Maak toch eens ernst. En zoek uw ziel als een buit uit te dragen. Vanavond gaan we het horen. Onze God is een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand wonen kan. Want ik heb gedaan wat kwaad is in Gods oog. Kom gemeend, span u ook vanavond een weinig in. Want dat is zo'n wezenlijke zondag, zondag 4. In de tijd waarin wij leven, want velen springen met een lange polstok eroverheen. Maar er is een erfenis, ik heb het gezegd, die brengt God erin. Opdat ze zouden weten wat ze in Adam hebben gedaan. Hoe schuldig ze staan, hoe verloren ze liggen. En hoe strafwaardig ze zijn. Dan wordt het geboren aangezien wij dan. Zondag 5. Begrijpt u? Kom, bekeert u. En gelooft het evangelie. Amen. We zingen Psalm 121 vers 4. De Heer zal u steeds schade slaan. Opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaart. Ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.